Hij zei dat hij dadelijk op weg zou gaan, zei Arabis. Ja, zo praten mensen, zei Brie. Maar een groep van 200 paarden met ruiters, die heb je niet zomaar 1, 2, 3 met water en proviant bepakt en bewapend en gezadeld op weg. Nou, welke kant moeten we op? Recht naar het noorden? Nee, zei Shasta, dat ben ik weer te weten gekomen. Ik heb een streep getrokken. Ik leg het later wel uit. Een beetje naar links, jullie paarden. Kijk, daar is hij al. Moet je horen, zei Brie. Al die onzin over een hele dag en een nacht doorgaloperen, zoals ze dat in verhalen doen, dat kan in het echt niet. We moeten het stapvoets en in draf doen. Maar in gestrekte draf en telkens maar een kort stukje stapvoets. En als we stapvoets gaan, dan kunnen jullie, mensenkinderen, je allebei wel van onze rug laten glijden en ook lopen. Goed, ben jij klaar, Winnen? Daar gaan we dan. Op naar Narnia en het noorden. Eerst was het heerlijk. Het was intussen al zoveel uur nacht dat het zand bijna geen warmte meer uitstraalde van alle zomerhitte die het overdag had vastgehouden. En de lucht was koel, fris en helder. In het schijnsel van de maan ligt het zand zo ver ze konden kijken naar alle kanten op, alsof het een stil water was of een groot zilveren dienblad. Behalve van de hoeven van Brie en Winnen was er geen geluid te horen. Shasta zou er bijna bij in slaap gevallen zijn als hij niet af en toe had moeten afstijgen om te lopen. Zo leek het urenlang door te gaan. Toen scheen er een tijd lang geen maan meer. Het leek alsof ze uren en uren lang in het aardedonker reden. En daarna viel het Shasta op een gegeven moment op dat hij zich de hals en het hoofd van Brie een beetje duidelijker kon waarnemen dan eerst. En langzaam, heel langzaam, begon om hem heen aan alle kanten de uitgestrekte grijze vlakte zichtbaar te worden. Hij zag er volslagen dood uit, als iets uit een dode wereld. En Shasta voelde zich nu verschrikkelijk moe en hij begon het koud te krijgen en zijn lippen waren droog. En aldoor maar het kraken van het leer, het rinkelen van bitten en het geluid van hoeven. Niet klipperde klopperde, zoals het klinkt op een verharde weg, maar bofferde bofferde in het mulle zand. Ten slotte verscheen er na uren rijden, rechts in de verte, laag boven de horizon, één enkele lange streep blekergrijs. Toen een streep rood. En eindelijk werd het ochtend, maar er was niet één vogel die erover zingen kon. Nu was hij blij met de stukken waar hij lopen kon, want hij had het verschrikkelijk koud. Toen kwam ineens de zon op en in een paar ogenblikken was alles veranderd. Het grijze zand werd geel en schitterde alsof het met diamanten bestrooid was. Aan hun linkerkant renden de schaduwen van Shasta, Winnen, Brie en Arabis, ellenlange schaduwen naast hen mee. De dubbele bergtop van de berg Pier glinsterde ver voor hen uit in het zonlicht en Shasta zag dat ze een klein beetje uit de koers waren. Een beetje meer naar links, een beetje meer naar links, riep hij. Het beste was nog dat Tashbaan, als je terugkeek, al klein was en heel ver weg. Van de graftomben was niets meer te zien. Die waren opgeslokt door die ene hakkelige bult die de stad van de Tisrok was. Hé, ze werden allemaal weer vrolijk. Maar lang duurde dat niet. Tashbaan leek wel heel ver weg toen ze voor het eerst omkeken. Maar hoe ver ze ook doorreden, het weigerde verder weg te lijken. Shasta hield er maar mee op om achterom te kijken, want het gaf hem alleen maar het gevoel dat ze helemaal niet vooruit kwamen. Toen begon hij last te krijgen van het licht. De felle weerschijn van het zand deed pijn aan zijn ogen, maar hij wist dat hij ze niet dicht mocht doen. Hij moest ze dichtknijpen en naar de berg Pier in de verte blijven kijken en aanwijzingen blijven roepen. Toen kwam de hitte. Het viel hem voor het eerst op toen hij moest afstappen om te lopen. Toen hij zich naar beneden liet glijden, sloeg de hitte van het zand hem in zijn gezicht, alsof er een deur van een open oven openging. De keer daarop was het nog erger, maar de derde keer schreeuwde hij het uit van de pijn, zodra zijn blote voeten het zand raakten. En razendsnel zette hij zijn ene voet terug in de stijgbeugel en had hij de andere alweer half over Brie's rug. "Sorry, Brie," bracht hij uit, "ik kan niet lopen, ik brand mijn voeten." "Natuurlijk," hijgde Brie, "had ik zelf aan moeten denken, in het zadel blijven maar, niks aan te doen." "Voor jou is het niet zo'n probleem," zei Shasta tegen Aravis die naast Winner liep. "Jij hebt schoenen aan." Aravis zei niets en keek hooghartig voor zich uit. Laten we hopen dat hij het niet zo meende, maar zo leek het wel. Verder maar weer, in draf, stapvoets, in draf, rinkel, 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 knars, knars, knars. De geur van je hete paard, de geur van je hete zelfverblindend zonlicht, hoofdpijn. En kilometer na kilometer hetzelfde. Tashbaan wilde maar niet verder weg lijken. De bergen wilden maar niet dichterbij komen. Je kreeg het gevoel dat er nooit iets anders bestaan had dan dit rinkel, 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 knars, knars, knars. De geur van je hete paard, de geur van je hete zelf. Natuurlijk probeerde je allerlei spelletjes met jezelf te doen om die tijd sneller te laten gaan. En natuurlijk hielpen die allemaal niets. En je probeerde heel hard niet aan drinken te denken. Aan vruchtendranken met ijs in de paleizen van Tashbaan. Aan helder bronwater dat met een diep donker geluid omhoog komt borrelen. Aan gladde koude melk, net romig genoeg en net niet te romig. En hoe harder je probeerde daar niet aan te denken, hoe meer je eraan dacht. Eindelijk kwamen ze even iets anders tegen. Een grote steenmassa van 1,50 meter lang en 10 meter hoog, die uit het zand omhoog stak. Hij gaf niet zoveel schaduw, want de zon stond nu erg hoog. Maar een klein randje schaduw was er toch. Ze drongen zich allemaal op een kluitje tegen de rots aan in die schaduw. Daar aten ze een beetje en dronken ze een slokje water. Het valt niet mee om een paard uit een leren waterzak te laten drinken, maar Brie en Winne waren heel handig met hun lippen. Ze kregen geen van allen genoeg. Niemand zei iets. Op de paardenlijven stonden vlokken schuim en hun ademhaling ging zwaar. De kinderen zagen bleek. Ze rustten maar heel even uit en gingen toen weer verder. Weer diezelfde geluiden, diezelfde geurtjes, datzelfde schelle licht, totdat hun schaduwen tenslotte aan hun rechterkant zichtbaar begonnen te worden en daarna al maar langer en uitgerekter werden, totdat ze zich wel tot aan de oostelijke rand van de wereld leken uit te strekken. Heel langzaam zakte de zon naar de westelijke horizon. Toen ging hij eindelijk onder en was zijn genadeloze gloed gelukkig verdwenen. Al was de hitte die uit het zand opsteeg nog net zo fel als tevoren. 4 paar ogen keken gespannen uit naar het dal waarover Vaalpoot de Raaf gesproken had. Maar kilometer na kilometer zagen ze niets dan het vlakke zand. En nu was de dag echt helemaal om en stonden bijna alle sterren al aan de hemel. Maar nog steeds dreunden de paardenhoeven verder en wipten de kinderen op en neer in het zadel, doodongelukkig van dorst en uitputting. Pas toen de maan opgekomen was, riep Shasta met de vreemde blaffende stem van iemand die een kurkdroge keel heeft uit: "Daar is het!" Nu was er geen twijfel meer mogelijk. Voor hen uit, een beetje naar rechts, was de grond eindelijk niet langer vlak meer, maar begon hij omlaag te hellen, met aan weerskanten een randje rotsen. De paarden waren veel te moe om iets te zeggen, maar ze draaiden bij in de richting van het dal en binnen een paar minuten draafden ze het ravijn binnen. Eerst was het daar binnen nog erger dan op de open vlakte van de woestijn, want tussen die rotswanden was de lucht drukkend en benauwd en er kwam minder maanlicht. De helling liep vrij steil naar beneden en de rotsen werden steeds hoger tot het hoge rotswanden waren die aan weerskanten omhoog rezen. Toen begonnen ze ook planten tegen te komen, stekelige, cactusachtige planten en ruig gras het soort waaraan je je handen kunt snijden. Al gauw liepen de paardenhoeven op kiezel en stenen in plaats van op zand. Ze keken gespannen om iedere bocht van het dal en er zaten heel wat bochten in. En ze keken of ze al water zagen. De paarden konden nu bijna niet meer en Winne kon struikelend en hijgend Brie niet meer bijhouden. Ze waren bijna wanhopig toen de grond eindelijk een beetje modderig begon te worden en ze een smal straaltje water zagen sijpelen door zachter en malser gras. Het straaltje werd een stroompje, dat stroompje een beekje met struiken aan beide kanten en de beek werd een rivier. En op een gegeven moment, na veel meer teleurstellingen dan ik kan opschrijven, voelde Shasta, die half versuft was, plotseling dat Brie was blijven staan en hij gleed van zijn rug af. Voor hen klaterde een klein watervalletje naar beneden in een brede poel en de beide paarden stonden al in het meertje met hun hoofden naar beneden gulzig te drinken. O, zei Shasta en liet zich er met een plons inzakken. Het water kwam zo'n beetje tot aan zijn knieën en stak zijn hoofd naar voren midden in de waterval. Dat was misschien wel het heerlijkste moment van zijn leven.